Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik een keertje te gast bij Museum de Pont in Tilburg. In Museum de Pont in Tilburg is een tentoonstelling te zien van Casper Postmans. De tentoonstelling heet Wolf's Corridor. Dankjewel.
Ja, bedankt Robert.
Dat je met me in gesprek wilt gaan.
Ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn.
Wij spreken elkaar terwijl je nog bezig bent met het opbouwen van je tentoonstelling.
Ja, dat klopt. De laatste loodjes, het is nu het moment waarin dat we de details een beetje beginnen af te stellen. Kleine herstellingen en ik heb vanmorgen nog een beetje geknutseld aan het hoofdje van een ooievaar die moet snateren in de ruimte. En dus die vereiste nog een beetje TLC, gelijk de Amerikanen zeggen.
Wat er te zien is, het is een grote installatie in die prachtige zaal. Hè, dat is een soort vierkant die gecreëerd is in de grote ruimte van het museum. Voor wat dan de wolhokken heten, volgens mij.
Ja, de kleine ruimtes zijn de wolhokken. En dit is het Groot Plein, noemen ze het.
Het Grote Plein.
Ja, het Grote Plein. Ja.
En op dat Grote Plein heb je een werk geposteerd. Hoe heet dat werk?
Heertgang.
Heertgang, ja. En dat woord, dat heb je mij uitgelegd, wat dat betekent.
Ja.
Want ik kom zelf uit Noordwest-Nederland, uit Amsterdam. Dus ik ben daar niet mee bekend.
Ja, dus een heertgang, dat is een redelijk ingeburgerde term in dit stuk van de Kempen. En je kan je voorstellen, in de vroege middeleeuwen, maar daarvoor ook al, was de Kempen een groot vlak heidelandschap, een groot plateau, en met een aantal wegen in. En een heertgang is eigenlijk een driehoekig plein dat redelijk spontaan ontwikkelt aan een T of een Y-splitsing in de weg. En bepaalde momenten, dus s'avonds, dus 's ochtends, dan gaat de herder drijft de schapen door de heide, die door de gemeenschap beheerd wordt. Dan noemen ze dat ook de meente. Dus gemeente verwijst ook naar de meente, of het ongerepte natuurgebied dat in gemeenschap wordt uitgebaat. En s'avonds bracht hij die weer terug naar die kruispunten. S'avonds werden dus dan door de herder de schapen terug naar die kruispunten gebracht. En die konden daar dan overnachten. En zo zijn er stilletjes aan nederzettingen ontwikkeld rond die specifieke kruispunten. En die volgen een beetje de richting van die splitsingen. Dat worden eigenlijk driehoekige pleinen. En als je vandaag bijvoorbeeld naar de plattegrond van Tilburg kijkt, die bestaat uit verschillende heertgangen. Dus verschillende driehoekige pleinen, die kleine dorpjes waren eigenlijk, die aan elkaar gegroeid zijn met de tijd. En dus die heertgangen, ja, die zie je overal wel terug, ook in namen. Bijvoorbeeld hier achter ons is een rusthuis, een gepensioneerde huis, dat de hertgang of heertgang heet. En in Lommel heb je ook verschillende een straat die heertgang heet. Dat is mijn geboortestadje in de Belgische Kempen. En dat is wel een interessant fenomeen. Ik vind het vooral interessant om te zien hoe die naam in eerste plaats verwees naar een fysieke plek, een driehoekig plein, en dat die later dan ook getransformeerd is naar een sociale gemeenschap, naar een soort van sociale structuur, dat eigenlijk nog abstracter is geworden. Dus bijvoorbeeld later in de 19e eeuw, naarmate dat de wolproductie en de schapenhouderij niet meer bestond, is heertgang gaan slaan op, heeft betekenis gegeven aan het dorp dat ontstaan is. En bepaalde posities binnen de heertgang, ik vermoed een soort van mini-burgemeester en een soort van klein gemeentewachtje, die structuren die werden samengebracht onder de heertgang. En dat is eigenlijk een soort van, van een hele praktische ruimte gegaan naar een abstracte ruimte, naar een sociologische ruimte, zou je kunnen zeggen. Ja.
En dat is ook precies jouw werkterrein. Ja. En dat is iets waar je gebruik van maakt in je kunst, van hele concrete zaken, die soms historisch verband, of een sociaal verband, of zelfs een politiek verband, naar inderdaad zoiets abstracts als een gemeenschap. En die interactie tussen taal, woord en dat soort referenties en de gemeenschap, dat is denk ik wel jouw speelterrein. Dat doe je tegelijkertijd ook weer door hele concrete werken te maken.
Ja.
Ja, want die heertgang is een concreet werk, bestaan uit twee delen in dit geval. Mm-hmm. Ik weet niet of ze altijd zo gepositioneerd zijn, hoe je ze gemaakt hebt, daar komen we nog op. Wat er ook te zien is, is die wandschildering. Het is eigenlijk een geschilderde installatie, een schilderkunstige installatie. Het is een wandschildering met binnen de begrenzingen van die wandschildering, die niet een strak kader heeft. Hè. De schildering die bepaalt zijn eigen ruimte. Met nog paneeltjes daarbinnen. Hoe tegen dat verhouden komen we ongetwijfeld nog over te spreken ook. Ook is er een hele grote serie, ik weet niet eens hoeveel, van bronsreliefs te zien.
Mm-hmm.
Dat ziet eruit als een heel minimalistisch werk, maar daar zit ook weer zo'n verhaal aan.
Ja.
Concreet anekdotisch, maar tegelijkertijd ook die mogelijkheid om dat te expanderen.
Ja.
En naar het rijk van de ideeën en de overwegingen. En tegelijkertijd is er eigenlijk daartegenover, dan komen we bij de kabinetten terecht, de wolhokken,
mm-hmm.
verwijzend naar de oude functie hier van dit gebouw in deze textielstad. En daar zijn muurschilderingen, geschilderde panelen,
mm-hmm.
panelen die ook tegelijkertijd vorm zijn en daarmee ook sculptuur worden. En ook enkele objecten. Er was al heel eventjes sprake van de ooievaarskop die geïnstalleerd moest worden.
Klopt.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat is eigenlijk een schedeltje van een zadelbekooievaar. Dus dat is geen beschermde vogelsoort. Die komt voor in Noord-Afrika, daar is die inheems. En midden in Noord-Afrika. En dat is eigenlijk een schedeltje waar een mechanisme in is gebouwd, zodat het klappert met zijn snavel. Dat is ook dat is het natuurlijke gedrag van een ooievaar om te communiceren en om elkaar een beetje te roepen. Dat is hun communicatiemiddel. En dat is eigenlijk... ik was aan het denken gezet toen ik aan het kijken was naar ooievaars. Ooievaars hebben een heel onderontwikkelde syrinx. Dus bij vogels noem je de stembanden een syrinx. En ze hebben eigenlijk kan je bijna zeggen dat de ooievaar geen stem heeft. Wanneer dat een ooievaar kuiken is, dan piept hij en dan maakt hij wel een soort krassend geluid. Maar later, hoe ouder dat ze worden, leggen ze hun hoofd eigenlijk in hun nek, zetten ze hun keel open en gebruiken eigenlijk een openstaande keel als een klankkamer, zoals bij een gitaar. En ze slaan met hun snavel, waardoor dat je een klepperend geluid krijgt.
Ja, want dat is ook wat je hoort, hè? Want je hoort niet alleen het op elkaar klappen van de snavel.
Ja.
Maar je hoort inderdaad ook de akoestiek. Er zit een bepaalde akoestische bolling in het geluid, als het ware.
Ja, klopt. En daarom ook heb ik dit snaveltje bevestigd op een kartonnen doos. En die functioneert ook als klankkamer, natuurlijk. Maar ik vond het heel mooi om te proberen, want dat is iets wat ik dikwijls betracht, is... we kennen ooievaar, hebben echt een heel erg uitgesproken idee over van wat dat kan betekenen. Dat is natuurlijk, die brengt kinderen. Ik zou niet weten waarom dat we die vogel daarvoor kiezen. Waarschijnlijk omdat we die vooral zien wanneer die aan het nestelen is en dat die de rest van het jaar aan het trekken is. Dat we die alleen maar zien met kuikens, terwijl dat die in deze regio zitten. Maar ik vind het ook interessant om daar met de nieuwe informatie die we hebben, nu dat we weten dat die geen stembanden hebben, daar een nieuwe interpretatie aan toe te voegen van wat een vogel kan betekenen. Een vogel zonder stem. Hè? Als je een vogel denkt, denk je meteen aan aan het fluiten. Dat is toch het eerste wat je probeert in te beelden. Als je in de krant een foto ziet van een nieuw ontdekte vogelsoort, dan begin ik meteen te denken aan wat voor geluid gaat die straks maken. En het idee van een vogel zonder stem in onze... als je zegt, er is een vogel die heeft geen stem en ik toon die in de ruimte in onze maatschappij vandaag, dan moet je toch onmiddellijk denken
aan... Ja, dat is iets geks, hè?
Ja.
Dat is net zoiets als de zingende muis van Kafka. Ja. Josephine. Ik weet niet of je het verhaal kent.
Ja. Dat specifieke verhaal niet. Ja. Maar ik vind het mooi om te zien mijn excuses, ben mijn kluts even kwijt.
Ja, we zitten hier op kantoor van het Museum de Pont, dus af en toe dan kan er iets plaatsvinden. Dus komt nu iemand kennelijk uit het museum op bezoek bij het kantoor. Dus vandaar dat u de bel hoort. Maar ja, door mijn Kafka-interventie raakt u van je apropos. Ja. Maar ja, dus stemloze vogel.
Ja, klopt. En...
Je komt die vogel tegen. Mm-hmm. Als ik, hè, zoals ik jou nu het afgelopen 2 uur heb leren kennen, denk ik dat jij eerst op die informatie stuitte van het feit dat de ooievaar, deze ooievaar, niet zingt.
Ja, klopt. Ja, ik vind het interessant om die verhalen te verzamelen. Dat is een soort van... Dat is eigenlijk mijn werk. Eigenaardigheden, rariteiten, maar ook dat soort informatie samen te brengen. En dan door de context gaat dat iets betekenen. Ik had dit werk voor de eerste keer getoond in Oekraïne, dat natuurlijk een verscheurd land is. En daar een vogel zonder stem laten kwetteren, is natuurlijk dat wil iets anders zeggen dan als we het hier tonen in een wolhok. Neemt niet weg dat het autonoom genoeg is om iets te betekenen. Maar ik denk ook, dat is de kracht van cultuur en van iets dat visueel is en iets dat een esthetische reflectie heeft of iets teweeg brengt. Dat wordt ook geïnformeerd door wat wij daarop projecteren en hoe daarmee omgaan. Dus het heeft een grote mate van autonomie. Maar de eerste aanleiding was eigenlijk een soort van een onderuitse steek natuurlijk, hè, naar... de verschillende krachten die spelen binnen Oekraïne. Maar dat was ook een tentoonstelling waarmee ik zocht naar... waar ik onderzoek aan toen was naar vroegmoderne staatsvormen. Dus meer bepaald de Habsburgers en de invloed van de Habsburgers op Oekraïne. En het oostelijke gedeelte van Hongarije. En het was echt interessant om dan dit soort dingen toe te voegen. Dat is heel simpel ook. Je kunt dan die hele complexe, heel ingewikkelde politieke oorsprong tonen. Daar kan je over spreken, maar die kan je ook als aanleiding gebruiken om verder te gaan en het ook los te laten en iets heel algemeen neer te zetten. Zoals een vogeltje dat niet mag zingen. Of waarvan de natuur besloten heeft dat het niet meer moet zingen. En is dat nu juist heel erg gesofisticeerd, of is dat juist heel erg primitief? Dat kunnen we allemaal in het midden laten. Maar het is wel iets dat fascinerend is en tot de verbeelding spreekt. Ja, dat zeker.
Zo'n onderzoek, waarom begin je dat? Heb je dan een specifiek werk voor ogen? Of is het zo dat jij je netten sowieso voortdurend aan het uitwerpen bent en... datgene wat je in dit geval een onderzoek noemt, dat je in dat schrift, dat die voor mij ligt, dat daar meerdere van dat soort mogelijkheden in zitten, waaruit je misschien ooit een keer werk zal gaan maken.
Ja, ik denk, in mijn geval is kunstenaarschap vooral een praktijk. En dat is deels een denkpraktijk, dus... dat vergaren, dat verzamelen. Maar langs de andere kant, met elk project dat je uitvoert, elke keer dat we een presentatie moeten maken, mogen maken eerder, dan kun je ook volgende stappen zetten. Dan kun je weer volgende conclusies nemen. Ook zowel op vlak van techniek. Hè. Bijvoorbeeld, nu hebben we een hele reeks, die bronzen die je al besprak, daar hebben we een aantal... ik heb heel veel bijgeleerd van mijn bronschieter over patina's en patina's maken, hoe dat eigenlijk werkt, hoe dat een soort van schilderen met vuur is bijna. En dat is dan weer, dat informeert me weer, dat is ook weer, op zich is het materiaal dan ook weer inspirerend. En toen ik schilderkunst studeerde aan de Academie in Antwerpen, dat is een redelijk klassieke opleiding, waarin je vooral naakten schildert in het eerste jaar en tekent en stillevens. Het is echt een heel erg gedegen, een heel erg degelijke ouderwetse opleiding. En We hadden ook een vak, dat was materiaalleer, waarbij dat we eigenlijk van een restaurator, dus iemand die schilderij restaureert, een restaurateur moet ik zeggen, die gaf ons les over, gaf ons materiaalleer. En dat heeft mij echt aan het denken gezet. Daarvoor had ik niet echt een aanknopingspunt om met hedendaagse kunst op een geïnformeerde manier bezig te zijn. Maar dankzij hem, Mark Verbraak was die leraar, begon ik echt na te denken over wat eigenlijk, waar een schilderij uit is opgebouwd. En dat je daar ook heel erg mee kan spelen. Het idee dat je gouaches of papier restaureert met steurlijm, bijvoorbeeld, vind ik echt op zich al heel erg poëtisch en mooi en bijna decadent klinken. Maar ook dat je met allemaal mineralen, zoals kalk, huidlijm van konijnenpels, gelatine, en hout, dat je daar al een heel schilderij mee kan maken, dat is echt, dat is ook gewoon al heel interessant. Dat heeft me aan het denken gezet over wat voor materialen kan ik gebruiken. En dat zijn ook de eerste eerder, moet ik het zeggen, conceptuele werken of postconceptuele werken die ik aan het maken was, die waren die gingen heel erg over het zoeken naar het juiste specimen, naar het materiaal dat het onderwerp vertegenwoordigt, zoals die schedel bijvoorbeeld. Daar hou ik me nu nog niet zo streng meer aan, maar dat was wel de meest directe oplossing om daar iets mee te doen. Daarin was de techniek en het idee heel erg met elkaar verbonden. En het is die spanning tussen waar iets uit opgebouwd is en wat het afbeeldt, dat is zo oud als de straat, maar dat is nog altijd een heel erg interessante spanning, vind ik.
Ja, en dan ben je ook nog een stap verder in gegaan, want volgens mij is van daaruit ook een soort logische stap om dan ook te kijken naar hoe zoiets ontstaan is.
Ja, zeker wel. Ja, dat vereist analyse gewoon in het algemeen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
En dat is een spel wat jij graag speelt.
Ja, zeker. Ja. En ook in het algemeen heb ik het gevoel dat mijn opleiding nog altijd niet afgelopen is. En dat maakt ook deel. Dat is gewoon eigen aan mens zijn, hè. Ik maak mijn werk om mezelf ook te informeren en om dingen, soms heel simpel om dingen te onthouden. Bijvoorbeeld elke tentoonstelling die ik maak is dan een soort van een cocktail van anekdotes, zou je op een simpele manier kunnen zeggen, die vertaald worden naar de ruimte. En daar maak ik dan, in de plaats van dat ik daar teksten voor schrijf, maak ik daar altijd kleine legenda voor. Dus kleine geschilderde panelen, ongeveer zo groot als een notitieboek, als een A4 notitieblok. En die zijn heel figuratief, die beelden af wat er fysiek te zien is en waar het naar verwijst. Maar omdat ik geen tekst gebruik, word ik niet geciteerd. En dat geeft me een soort van vrijheid. En dat staat ook toe dat die werken kunnen verouderen en dat ik ze kan herinterpreteren later. Dus ik wil u niet mijn interpretatie van dat werk te veel voorkouwen. Ik vind dat fijn als dat gebeurt op een informele manier, in een gesprek. Maar ik word er niet graag op gewezen achteraf in citaten of dat soort dingen. Het is moeilijk om een citaat te gebruiken, maar als je dan een figuratief schilderij hebt, dat veroudert op een andere manier en blijft op een andere manier hangen en geeft een andere soort van autonomie aan het werk. Ja.
Ja. Ja, want waar je nu naar verwijst eigenlijk, dat is die muurschildering, hè, die schilderkunstige installatie, mm-hmm, waar ik aan refereerde, die ook in het Stedelijk Museum te zien was. Hoe heet dat werk?
Nine Sisters, 9 zussen. Ja.
Ja. En dat is een verwijzing naar een verhaal uit de klassieke oudheid die op verschillende manieren verteld is. Ja. En daar is inderdaad een soort basisschildering, een soort legenda die je weergeeft in kleur.
Ja.
Maar ook met gebruikmaking van de dieren die in het verhaal ter sprake komen. Inden,
ja,
en eksters. En die breng jij bijna in een soort organogram in verbinding met de paneeltjes die in het centrum van het werk zijn bevestigd.
Ja.
En die dragen ook weer allerlei beeldelementen die je symbolisch zou kunnen lezen, die je als een soort cryptogram zou kunnen lezen. Ja, maar tegelijkertijd kun je het ook gewoon genieten als een beeldend werk. Zou je kunnen vertellen het verhaal wat erachter zit?
Ja.
Wat dat behelst?
Ja, dus je ziet eigenlijk... het verhaal Nine Sisters verwijst naar de Pieriden. En dat zijn eigenlijk 9 zussen, de dochters van Pyrrhus. En ik zeg de naam waarschijnlijk weer verkeerd. Dat is het nadeel van te schilderen in plaats van te schrijven. dat is eigenlijk... er waren 9 zussen die aan het spinnen waren of aan het weven. En de muzen waren op doortocht door het eiland waar dat zij zich bevonden. Berg Helicon is het zeker, waar de muzen verblijven. Dus we waren daar, werd gesponnen. Op den duur komt er een weddenschap tot stand van wie de beste verhalen kan vertellen. Met onder andere Minerva als scheidsrechter, zou je kunnen zeggen. Nu al de verhalen die de 9 zussen aan het vertellen waren, waren eigenlijk een beetje gênant voor de goden. Dat ging over monsters die ontsnappen onder berg Etna en de goden moeten vluchten en moeten zich vermommen. Allemaal heel erg, moet ik het zeggen, godslasterlijke, gênante roddels bijna. Ovidius schrijft daar heel mooi over en geeft heel mooi weer hoe dat wordt soort verhaal binnen zijn verhaal. Dat is heel schoon in taal omgezet. Omdat in de metamorfose staat, is de focus natuurlijk heel erg over de fysieke verschijningsvormen en hoe iedereen verandert. Zij verliezen hun weddenschap, hè. Ze beledigen de goden. Hun verhalen zijn niet zo mooi verteld zoals de muzen dat kunnen. En als straf worden zij veranderd in 9 kwetterende eksters. Roddelende vogels die een slechte reputatie hebben nog altijd.
Het is interessant hoe zo'n geformaliseerde wedijver...
Ja.
Uiteindelijk uitmondt in eigenlijk een soort verbanning.
Ja, ja. Een permanente
dus
straf.
Dus niet in een symbolische beloning of wel, wat is het, symbolisch verlies, maar in een daadwerkelijk verlies van je eigen vorm, je eigen wezen.
Ja, ja. Ja, dat is interessant, hè? Ja. En wat ook interessant is dat wij nog altijd naar eksters kijken als dieven. Hè. Je hebt extra ogen, je zet een extertje, zou mijn grootmoeder zeggen, omdat ik heel erg van blinkend metaal en dat soort dingen houd, van kitsch natuurlijk. Dus dat is op zich wel interessant, dat we nog altijd kwaliteiten toedichten aan eksters. En dan weet ik niet wat er eerst was, het verhaal of de natuur. Waarschijnlijk om Oscar Wilde te citeren, als we Oscar Wilde mogen geloven, dan imiteert de natuur de kunst. Dus laat ons er maar van uitgaan dat sinds dat Ovidius dat geschreven heeft, de eksters zilveren lepeltjes zijn gaan stelen overal.
Precies.
Dus ik had dat verhaal gemaakt. Ik vond het is een heel nuancerend verhaal. En ze zijn al gestraft. En je ziet eigenlijk in de muurschildering een grote tekstballon. Al de 9 eksters delen 1 tekstballon. En daarin zit een verzameling van legenda die ik zelf gemaakt heb. Een verzameling van andere verhalen. Maar ik vind het heel interessant dat het is een soort van zelfspot ook. De relativiteit van verteltradities en hoe al wat je doorgeeft, dat je daar toch iets aan toevoegt zelf en dat je dat verandert. Dat niets kan doorgegeven, bijna niks kan doorgegeven worden zonder transformatie, buiten de wetenschappelijke wereld waarschijnlijk, zonder dogma's. En dat vond ik wel interessant. Nu, ik had dan...
Dus dat idee van transformatie, dat lag eigenlijk ten grondslag aan jouw interesse voor dit specifieke verhaal?
Wel, het feit dat de vertellers van het verhaal eigenlijk gestraft zijn en niet serieus worden genomen omdat ze die vorm hebben gekregen, dat vind ik interessant. Later heb ik dan nog een tweede versie van hetzelfde verhaal gevonden. Over die wetenschap, hè, de dochters van Pyrrhus. Maar in dat verhaal, ik ben nu de naam van de schrijver wel kwijt, worden ze niet veranderd in negen eksters, maar worden ze veranderd in 9 verschillende vogels. En dan krijg je een lijst van welke vogels dat exact zijn. Dat is een bepaalde duif die uitgestorven is, of die ze nooit hebben kunnen beschrijven. En een eend zat daarbij, was van alles. En toen dacht ik van, nu moet ik eigenlijk die muurschildering updaten. Dus ik heb nu dan... zijn er twee versies van het verhaal. Wordt de eerste subjectieve context nog eens... nog subjectiever gemaakt door die te mengen met de andere context. Dus je ziet nu aan de linkerkant een tekstballon die uitgesproken wordt door 9 verschillende vogels. Dus 9, het zijn allemaal eenden, maar ik heb ze allemaal een andere kleur gegeven om het allemaal simpel te houden, om het eenvoudig en leesbaar te houden. Maar dat vond ik wel interessant dat ik mezelf moest... Eigenlijk is dit een soort van viering van mijn eigen fout of mijn eigen... ik heb één schrijver geloofd, maar er zijn meerdere versies van dit verhaal. En ook wat opgeschreven is, komt verder uit een orale traditie. Dus God weet hoeveel verschillende versies zijn er verloren gegaan. Maar los daarvan, het is fijn om zo een muurschildering te maken die een viering is van de orale tradities, met al de nuances die daarbij horen. En daar dan feiten op te presenteren.
Ja, want wat interessant is, is dat die muurschildering... die zo groot is als een kamerwand in een appartement.
Mm-hmm. Ja, zoiets, ja, ja, ja.
En dat je dat ook heel eenvoudig zou kunnen zien... en dat staat ook nog helemaal in het centrum van jouw werk... als een schild.
Oh, ja.
Als een schild in klassieke zin.
Mm-hmm.
Dus dat je een bord hebt
dat
beschilderd is. En dan nog wel met een wapen, maar zo'n wapen is ook al vaak een klein verhaal... met een soort... geografische aanduiding, een symbolische aanduiding. En daarmee raak je denk ik ook al een soort functie in je werk. Hè? Want dat is iets wat jij denk ik ook wel herkend hebt in het historische. Maar tegelijkertijd ben jij een kunstenaar die nu in de 21ste eeuw werkt. En dat op je eigen manier benadert. Dus je gebruikt... mogelijkheden die je geboden worden.
Mm-hmm.
Dus in zekere zin is die geschiedenis voor jou ook een soort voorraadkamer waar je uit kunt putten om je eigen werk mee te maken. Maar dat doe je niet op zo'n manier dat je het volledig veronachtzaamt. Het is niet dat je alleen maar je eigen verhaal vertelt. Je blijft jouw verhaal, blijf je links en rechts, misschien achter en voor, openhouden voor... die andere contexten.
Ja, zeker. Ik denk ook... dat heb je mooi gezien. Dat vind ik wel fijn dat je het zo verwoord. Wat ik wil doorgeven... Ik heb geen pamflet. Ik heb geen duidelijke ambities van wat mijn boodschap is in mijn werk. Maar ik vind het wel fijn om vrij om te kunnen gaan met onze culturele geschiedenis. En proberen dat ook terug te integreren in onze maatschappij en in alle culturele activiteiten die voor vandaag relevant zijn, zoals schilderen en programma's schrijven en performances doen. En als je spreekt over...
Doe je ook performances?
Ik heb een tijd gedaan met een Noorse kunstenaar, Marteron Fortoen, maar daar ben ik mee gestopt omdat het heel erg uitputtend is en dat het te dicht op mij als persoon zit. En daardoor... ik had er geen gezonde strategie voor gevonden. Ik zal het zo zeggen. Maar als ik terugga naar dat wapen wat je beschrijft, een natuurlijke wapen, dat gaat heel... De meest primitieve vorm, het is eigenlijk een soort van logo. Hè. Het gaat over... zeggen van, kijk, ik ben anders dan jij. Het gaat over differentiatie. Hè. Het gaat om duidelijkheid te vinden in de variëteiten. Hè.
Ja, maar wat interessant is daarin ook, is differentiatie, maar allemaal uitgedrukt op eenzelfde vorm.
Ja, ja.
Binnen eenzelfde gedelimiteerd veld.
Binnen een stramien met regels, ja, tuurlijk. Maar dat is... iconografische regels, hè. Ik moet zeggen, ik pas ze niet heel erg strikt toe. Ik ben ik spreek niet met herauten of heraldici, hoe je het ook mag noemen. Maar ik heb natuurlijk lang een fascinatie gehad voor heraldiek. Het is ook, zoals je zegt, die regels, daar kan je grappig mee omgaan. Dat is een soort van taal die je kan toewijgen. Maar net zo goed gebruik ik taal van grafische vormgeving en illustratie om dingen door te geven. Maar wat ik heel een interessante ontdekking vond is, of waar ik me heel erg in thuis voelde, iets meer nog dan enkel dat wapen, is, omdat dat wapen gaat echt over zelfuitdrukking, over jezelf, je identiteit bevestigen. En dat ben ik niet.
En creëren.
Ja, creëren. Ook, ja,
er is een hoop fictie, ja, gaat maar er, komt erbij kijken.
Maar het zou beter zijn om die fluïde te houden. Hè, omdat je, zoals we al zeiden, als mensen jezelf in ontwikkeling houden, dat is echt het belangrijkste wat je kan doen, denk ik. En ik was in het in Gent, in hoe heet dat museum nu weer, van voor folklore en volkskunst in Gent. Ik ben het nu even vergeten. En daar had ze een soort plakkaat hangen van een rolzanger. En blijkbaar was een rolzanger iemand die met een rol, een opgerold stuk papier of textiel, de ene jaarmarkt na de andere afschuimde om een verhaal te zingen of op te zeggen. Bijvoorbeeld gaat de rolzanger die een verhaal ontrolt waarop hij al de scènes van de Slag van Waterloo heeft getekend. Of een vrouw die dan begint te zingen, die rondtrekt en eigenlijk zingt en tegelijkertijd bepaalde afbeeldingen aanwijst als een soort van stripverhaal, om te zeggen dat haar man haar bedrogen heeft en dat ze haar kind verloren heeft en dan ook een grap daarbij en als ze zat was en haar broek had gepist. En dat soort dingen. En dat vind ik interessant, want dat heeft zoiets... Daar voel ik me wel in thuis. Omdat dat echt die didactische kwaliteit heeft. En ik vond het ook heel fijn om alleen dat voorwerp te zien en niet die uitleg te hebben. En, en die anonieme kwaliteit, die vind ik echt sterk. Dat is visueel zo onafhankelijk. Je voelt dat daar iets bij gezegd moet worden, maar je moet daar de uitleg niet van hebben om die kwaliteit te appreciëren. En dat vind ik heel interessant. Dat is echt dat is de autonomie van de kunst, hè? Van het visuele en figuratieve en zo. En dat is iets wat mij heel erg motiveert. We hadden het daar straks nog over de carte blanche van de kunstenaar en hoe er soms ruimte moet zijn binnen de kunstwereld voor intuïtie en voor een intuïtieve selectie van afbeeldingen of van verhalen. En dan gaat natuurlijk een keer iets ontdekken dat pijnlijk is of dat iemand gaat beledigen.
Ja, om dit te omkleden, het kwam ervoor uit een gesprek dat je, als je met een kunstenaar in zee gaat, dat je bereid moet zijn om ook de onzekerheid te accepteren dat het kan mislukken. Ja. Dat is de onzekerheid waarmee de kunstenaar elke dag leeft. En die onzekerheid die wordt niet altijd meer geaccepteerd. Ja. Misschien is dat van alle tijden, dat kan niet over mijn eigen tijd heen kijken. Maar dat is in ieder geval iets wat bestaat. En die onzekerheid, we proberen onzekerheden over het algemeen te verbannen uit ons leven, maar het is een vorm van onzekerheid die zonder welke een kunstenaar niet kan bestaan.
Ja, dat denk ik wel. En ook het gevaar is van deze positie natuurlijk. Op een bepaald moment ga je het over esthetische normen en waarden. En het K-woord, als je het gaat kwantificeren, waarom je de ene kunstenaar toelaat van intuïtief te zijn en de andere niet. De ene moet zich echt verantwoorden. Vooral jonge kunstenaars vandaag die nu afstuderen, die hebben veel verantwoording nodig. En in welke mate dat waar is natuurlijk allemaal relatief, maar het gevaar is dat we het op den duur over kwaliteit gaan hebben. Dus brengt risico's met zich mee van een tentoonstelling met poëzie als ten grondslag organiseren. Dat vergt een beetje moed van de curator, denk ik. Dat brengt risico's met zich mee. Maar langs de andere kant, omdat het ook zo lang het woord kwaliteit de motivatie is geweest om zo'n tentoonstelling te organiseren. En dat is een machtswoord. En dat is een woord dat eigenlijk geen enkele waarde heeft. En ik denk dat, dat we daar vooral vandaag mee bezig zijn. Ik denk ook dat dat verder ontwikkeld kan worden. Dat we zonder het K-woord echt wel goede tentoonstellingen kunnen maken die esthetische grenzen verleggen en ons gaan dingen gaan bijleren. Daar denk ik echt wel, daar ben ik wel van overtuigd.
Ja. Laten we naar een concreet werk gaan.
Ja.
We hebben er eigenlijk een beetje omheen gedraaid. Het werk, de hertgang, dat ligt ook in het centrum van het plein, zoals dat net benoemd wordt. Het heeft ook radialen. Dus in die zin hebben we ons in dit gesprek eigenlijk al ten opzichte van dit werk bewogen naar ander werk. We hebben niet alles besproken, dat zal ook niet gaan, maar er zal nog wel in het een en ander ter sprake komen. Maar die hertgang, Dat bestaat uit twee delen die met elkaar te maken hebben. Je hebt al eventjes uitgelegd wat zo'n hertgang is. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat er een transport is van schapen naar de nachtverblijven, dus naar een kern. En dat betekent dus dat er een samenballing plaatsvindt en dus ook een versmalling. Die versmalling die zorgt voor een soort vorm in het landschap die je hebt teruggevonden op kruispunten, zei je. Mm-hmm. En dat zijn vaak driehoekige vormen. In dit geval zie je ze terugkeren in jouw werk als een soort trapezoïden. Mm-hmm. Die inderdaad uiteindelijk samengebald, inderdaad convergeren naar een soort centrum. Dat centrum, dat is symbolisch, maar tegelijkertijd ook fysiek het centrum waar de mens verblijft. Ja. Hè, en de mens zijn nacht doorbrengt in veiligheid.
Ja.
De haard.
Ja, de haard. Daar in het dialect zeg je ook den heijert. Iemand door den heijert jagen. Zeg eens in Lommel bijvoorbeeld iemand door het huis jagen. Hè? Ja, de vormen die je beschrijft, eigenlijk kan je zeggen dat een soort van taart is die uit verschillende punten bestaat. En elke punt is driehoekig natuurlijk. En dan zie je de hoofdweg die daarin in hout is, in verwerkt. Die vormen zijn gevuld met zand, aangestampte witte aarde. En die wordt afgeschraapt en daar leggen we dan stencils op en daar maken we dan patronen mee. En
voor de mensen die dit nu niet zien, kan ik wel een soort gelijkenis aanduiden met vakwerkhuizen.
Oh, grappig, ja. Oh, ja.
Want daarom, toen ik in eerste instantie keek naar het werk, dacht ik, is het nou daadwerkelijk lim wat ik zie? En toen zag ik pas, toen ik het zag, toen merkte jij het zelf ook tegelijkertijd op, dat het zand was.
Oh, dat is wel een goed idee.
Dus in die zin was die platte architectuur ook daadwerkelijk, leek het in enigszins op klassieke architectuur.
Ja. Ja, ik weet wat je wilt zeggen. Dat is echt een goede omschrijving. Die sfeer zit er wel helemaal in, ook qua kleur en qua materiaal. Ja, klopt wel.
Ja.
En je ziet eigenlijk een reeks schaapjes, die natuurlijk verwijzen naar de
schaapjes. Ja, die in een soort vries
aan de bovenkant zitten.
Zijn vormgegeven.
Ja. En dan ook heb je eigenlijk een klein pad dat van de hoofdweg afwijkt. Dus laat ons zeggen, er loopt een straat door elke taartpunt heen. En van die straat krijg je een klein zijpadje, een olifantenpadje. En zo, je hebt ook veel van de straten rondom die heertgang vandaag nog, die als straatnaam pad krijgen. Bijvoorbeeld in Lommel heb je het Einderpad, een van de belangrijkste straten van het centrum. Maar die hebben een relatie, dat waren echt kleine zandweggetjes die tot in de jaren 60 echt gewoon de heide inliepen, de meente inliepen, de gedeelde gronden inliepen. En het is door die vormen nu, die vereenvoudigingen van die heertgangen tegen elkaar te plaatsen, dat die kleine paadjes, die geïmproviseerde paadjes, één geheel vormen. En dat vind ik heel fijn. Dat benadrukt zo het idee van gemeenschap.
Kasper, ik onderbreek je nu, maar om een duidelijk beeld te krijgen, wat ik zie hier is een geformaliseerde plattegrond van die hertgangen. Is het een specifieke plek waar je naar refereert of heb je veel meer afstand en is het een mogelijke representatie van een mogelijke hertgang?
Het is hypothetisch, zoals je zegt. Hertgangen gaan zich nooit zo organiseren. Maar het is een soort van geometrisch spel geworden. Hè. Het is echt... als iemand gaat kijken, want in Tilburg is het idee van de hertgang echt wel ingeburgerd. Dat is echt wel het pakt heel uit van de Tilburgse mentaliteit.
Ja, ik kende het helemaal niet.
Ja. Ja, ik heb ook niet gemerkt dat... Ik heb hier ook echt leren kennen... Ik ben hier ook te weten gekomen dat het zo prominent op ieders lippen ligt, blijkbaar. En dus het is nooit mogelijk van hertgangen zo tegen elkaar te plaatsen. Ik denk niet dat er zoiets iets bestaat. Dus het is een soort van onmogelijke puzzel. Maar het, het spreekt op deze manier wel tot de verbeelding, denk ik. Maar wat interessant is om te zeggen, is dat in zand is uitgevoerd. En zandtapijten, ja, dat is ook een volkskunsttraditie, een folkloristische traditie. Vroeger werden de stenen vloeren werden gekuist met zand, werden gepoetst met wit zand. Dan kan je de inwoners van Amsterdam, die kunnen bijvoorbeeld naar dingen gaan. Hoe heet het cafeetje daar op de hoek? Als ze het nog overleefd hebben, ik hoop het wel. Café Chaos, daar ligt ook nog wit zand op de vloer en pindanoten om de vloer te kuisen.
Ik ken ook nog wel ik heb het ook wel eens meegemaakt in een café-restaurant in Egmond aan zee. Dus ik ben het wel eens tegengekomen. Dus
ze gingen rond met emmertjes witte zand en dat strooide je dan door het huis. En in de beste stukken van het huis, of de mooiste stukken, of als het een speciale gelegenheid is, dan werd dat in een decoratief patroon gestrooid in huis. En zo zijn er verschillende folkloristische tradities ontstaan. Bijvoorbeeld, om het weer eens over mijn thuisstadje Lommel te hebben, daar hebben ze een jaarlijks zandtapijtenfestival of een wedstrijd.
Want dat is ook iets wat jou heel erg aanspreekt, stel ik me voor. Ik projecteer nu van alles op je, maar ik ga ook uitleggen wat ik bedoel. Is dat die vloer, die werd vervolgens in patronen gegoten, maar die patronen die bestonden al in het huis. Ja. In de vorm van schilderingen, in de vorm van houtsnijwerk. En ja, dit werd daar gewoon in opgenomen. Het was een uitdrukking te midden van andere uitdrukkingen, stel ik me voor. Ja. En dat zal geen andere, specifiek andere beeldtaal zijn geweest, denk ik.
Ja.
Dus in die zin werd het echt opgenomen in het leven. En dat is interessant natuurlijk, omdat je dan een formalisering hebt.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd was dat een soort speelveld van het leven. En dat is wat jij ook doet. Jij maakt werk dat conceptueel genoemd zou kunnen worden. Het blijft ook tegelijkertijd duidelijk beeldend werk. Maar het leven is altijd op een of andere manier nog aanwezig.
Ja.
Ook al kennen wij die vloeren nu niet meer als zodanig. Hè, misschien hier en daar nog als overblijfsel. Maar die geschiedenis die blijft spreken in jouw werk. En misschien wel middels jouw werk. En tegelijkertijd verbind jij er ook je eigen verhalen en interpretaties aan vast, hè, zonder dat je ze specifiek vertelt. Dus in die zin kan jij als de ooievaar stemloos blijven ook.
Ja, dat vind ik wel een leuke observatie dat je het, interessante interpretatie, dat je het zozeer aan het leven verbindt en dat je eigenlijk de architectuur beschouwt als een soort formele begrenzing. En dat is eigenlijk in principe wat we hier gedaan hebben, dat vakwerk gemaakt waarin we die zand geperst hebben, bij wijze van spreken. Vind ik interessant om te horen.
Ja, maar dan de titel van je tentoonstelling hier.
Ja.
De Wolfscorridor.
Ja, Wolfscorridor.
De Wolfgang.
Ja, Wolfgang. Ja, klopt. Dus vanaf de moment dat de Europese gemeenschap, en ik vermoed ook met de opkomst van de Europese groene partijen, werd het natuurbeleid een beetje op elkaar afgestemd. En sindsdien zijn er wordt er meer gekeken naar de trafiek die nodig is bij territoria van bepaalde beesten, waaronder de wolf. En dus nu heb je vandaag in België en Nederland zijn er veel wolven aan het kweken. En de genenpool van Zuid-Europese wolven en Noord-Europese wolven, die zich gaan vermengen in de lage landen, zou je nu kunnen zeggen. Met andere woorden, er worden hier wolvenwelpjes gekweekt. Er is grote liefde.
Oh, zeg kweken in het Vlaams?
Nee. Ik zeg het nu. Ik zeg het
verkeken. Want ik vraag me af. Je zegt er een beetje gekscherend.
Het is niet kweken, hoor. Maar wat ik interessant vind, is de uitvinding van de natuur, de uitvinding van het reservaat, kan je zeggen, is door Roosevelt gedaan, op het moment dat hij de Grand Canyon en zo begon te beschermen. En dat is het idee van een reservaat, van we zetten daar een groot hek rond, zodat we de bisons kunnen zien. Een beetje zoals de Flevopolder, waarin we de paarden en de herten willen zien. En het probleem daarvan is, met alle drama tot gevolg, hè, van de overpopulatie en zo, is dat de mens hoeft dat helemaal niet te zien. Natuur heeft dat niet nodig, dat de mens daarnaar kijkt. En dus het voortplanten van deze wolven, dat is allemaal clandestien, dat is onzichtbaar. De aanwezigheid van die wolven is quasi onzichtbaar en heeft eigenlijk amper impact. Ik vermoed dat er meer schapen doodgereden worden... Ja, dan dat ze door wolven worden doodgebeten, of dat er... allee, pas op, ik moet me niet citeren. ik weet niet of dat het effectief zo is. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan.
Maar het wordt nogal opgeblazen.
Ja, denk ik wel. Maar dat is ook gewoon omdat het spreekt zo tot de verbeelding. Ik snap het wel. We zijn hier verhalen aan het maken. Dat is het belangrijkste.
Ja, maar dat is ook interessant, hè. Omdat ik vertel dat het is de historie in je eigen verhaal, maar ook het leven van alle dag speelt een rol. En tegelijkertijd door de formalisering hangt er om dat werk ook iets van een sprookje. Ja. Hè, daar speel je op in, denk ik. Ja.
In China is er een hele zone geweest, een reservaat voor panda's. En die hebben een heel grote, die hebben iets, laten we zeggen, per panda heb je 40 hectare of 4000 hectare bamboebos nodig. Die leven van bamboescheuten. En goed, dan hebben ze gezegd, dat hebben ze berekend, we hebben zoveel panda's. We steken in dat reservaat, hebben we één panda, we hebben 4000 hectare daarvoor nodig. Daar zitten we grote omheining rond. Wat blijkt nu? Bamboe, dat is een migrerend bos. Dat is 10 jaar staat dat op dezelfde plek. Op een bepaald moment is die grond uitgeput en verhuist dat bos 20 kilometer verderop. Ach. Waardoor dat reservaat eigenlijk... die panda moet dan mee migreren met dat reservaat. En je kan eigenlijk in zekere zin zeggen dat die wolfcorridor, die verwijst daar naar die kleine verbindingen. Dit zijn dan clandestine stukken natuur die door industriegebieden lopen. Omdat die migratie belangrijk is voor de grootte van dat territorium, voor die voortplanting, voor die uitbreiding van die genenpool. En dat vind ik interessant.
En omdat wij zijn dingen gewend om af te bakenen.
Ja, exact. Maar ook ja. We bakenen dingen af omdat we ze dan kunnen zien. Omdat we ze dan onder controle hebben. En de menselijke bevrediging is nergens voor nodig in dit verhaal. Dat is allemaal cultuur. Maar natuur werkt volgens andere regels, met andere ethische regels, zonder ethische regels. En dat is interessant om te zien hier. Ik vind de wolfcorridor spreekt zo tot de verbeelding. Ik heb het gelezen in het Belang van Limburg, dat woord, volgens mij. Het is een... je hebt er meteen een beeld van. En het is zoiets clandestien, maar het is ook zoiets poëtisch. En we zitten hier in een zone, in een grenszone. En die begrenzingen, zoals je zegt, het vakwerk, bij wijze van spreken, de lintbebouwing, de heertgang, die eerste nederzettingen, in die grote vlakte, die grote meente van de Kempen, die grote heidevlakte, dat is echt interessant. De invloed van cultuur is quasi afbaken, hè. Is dat schild maken, is zeggen, ik ben anders dan jij, en dat heeft iconografische gevolgen. En dat is echt interessant, dat stelt ons scherp, dat maakt dat wij iconografische stappen kunnen zetten en dat we kunnen verder gaan. En misschien is het interessant om dan meteen door te gaan naar de verhalen over de botersmokkel hier in de buurt.
Ja, want dan stappen we over de hersgang naar een werk wat op een hele lange wand en ook nog met een hoek mee nog steeds op datzelfde plein als een minimalistische reliefserie in eerste instantie, op het eerste oog, daar aan de muur is bevestigd. Hoeveel varianten zijn er?
We hebben er 42 gemaakt. En dat zijn allemaal combinaties van 9 blokjes boter die we tegen elkaar hebben geschoven. En die hebben we afgegoten in brons. In de plaats van sierperdu kan je zeggen beurperdu. Dus in de plaats van de verloren wastechniek, een verloren botertechniek. Wat sowieso al tot de verbeelding spreekt, hè, dat de bronsgieterij in de plaats van dat was naar goeie bakker ruikt. En daar hebben we een hele reeks gemaakt van die werkjes aan de muur. Met allemaal verschillende patina's. En hier in de buurt heeft iedereen verhalen. Ook mijn grootvader heeft familieleden. Iedereen heeft familieleden. Die boter hebben gesmokkeld. Altijd, vooral de mannen natuurlijk, die daar verhalen over vertellen. En de botersmokkel is eigenlijk ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog hier. Toen zijn er hoge taksen gekomen op boter in België. Boter in België was duurder dan in Nederland. Hier werd heel veel margarine genuttigd. Dat was goedkoper. Maar er was wel een grotere zuivelindustrie dan in België. Maar in België heb je nog een beetje de Franse invloed, waardoor dat er meer vraag is naar echte boter. En werd op een andere manier gekookt. En die margarine moesten ze niet hebben, nog altijd niet. Maar het is interessant, dus dan zijn...
De betere keuken moest ook goed gevoed worden.
Ja, en dan werden de sluipweggetjes door de bossen werden gebruikt om boter te smokkelen. Het begon met jute rugzakken, daar speciaal voor zijn gemaakt. En op den duur werd alles in een autootje en in een kruiwagen wat meegenomen. Op den duur werden er Cadillacs gekocht om te vullen met boter en dan de grens over te racen door... door de bossen in die zandpaden, door de modder, met kraaienpoten achter zich uitstrooiend om de douane voor te zijn. Maar heel interessant, er zijn zoveel verhalen over en iedereen doet er heel guitig over. En omdat het werd gezien, het kwam niet op je strafblad. Dus als je betrapt werd, dan werd je boter in beslag genomen en werd je de grens overgejaagd of werd je ook losgelaten gewoon. Afhankelijk van hoe dat ging. Dus het werd gezien als een economisch delict, geen strafbaar feit. Waardoor dat het beschreven wordt in bepaalde artikels als de meest romantische misdaad van de lage landen van de tweede helft van de 20e eeuw. En dat vond ik wel interessant, een interessant statement van een romantische misdaad. Maar als ik daaraan denk, dan denk ik van, dat moet toch een alternatief voor zijn. Dat is een term die moeten we opeisen voor homoseksualiteit. Dat moet toch de meest romantische misdaad, hè? Verboden liefde, dat moet toch de meest romantische misdaad geweest zijn van de 20e eeuw. En daarvoor, al wat daarvoor komt. Dus ik heb nu dan die reliefs gemaakt, al die reeks 9 blokjes boter, in brons afgegoten. Een viering van de botersmokkel, van de verhalen over de botersmokkel. Van vervelende oude mannen die daarover spreken. en die daar speciale tankwagens en vrachtwagens verkochten. En daar rond die 9 blokjes zit een klein lint, een handgeweven lint, een textiel, die de randen wat verdoezelt.
Die ook met prachtige motieven zijn verrekt.
Die zijn met de hand... Ja, die zijn heel mooi. Die zijn met de hand geweven door Marianne van Aperen in Utrecht. Dat is een heel getalenteerde textielkunstenaar. En die heeft op een houten handweefgetouw gewoven. Of geweefd. Ik weet niet meer hoe dat juist zeggen. Misschien dat de Kempen komt toch een beetje in mij naar boven nu. Maar op deze manier...
Volgens mij kan het alle twee.
Ja, kan het alle twee? Ja, het is interessant om te zien, of interessant om te proberen van dat verhaal verder te zetten, maar daar iets mee te insinueren. En dus de titel van het werk is Boy Butter. En Boy Butter, dat is een intiem lubricant voor heel erg stoute jongens. De mensen kunnen dat thuis nog eens allemaal googlen. Dat is een... om dan naar zo'n een homoerotisch product te verwijzen, dat breekt het terug open en maakt daar ons eigen verhaal van, geeft dat weer potentieel om tot nieuwe verhalen te leiden. En ik hoop dat er nu van alles geïnsinueerd gaat worden.
In Last Tango in Paris is er een gebruiksaanwijzing. Ja.
Maar zo... Maar ook, het is niet zomaar dat ik voor brons heb gekozen. Niet alleen het idee van smeltende boter, boter op lichaamstemperatuur, boter die verbrandt. Je ziet het allemaal al voor als je denkt aan beurre perdu, aan cire perdu. Maar ook, grappig genoeg, een aantal jaar geleden, echt niet lang geleden, denk ik minder dan 5 jaar geleden, is het oudste bewijs van bronsproductie in de Lage Landen hier in Tilburg gevonden. Wandelafstand van waar we nu zijn. En daar hebben ze een scherf gevonden van een smeltkroes, waarin een ingebedde druppel brons is gevonden. En het is vrij zeker, dat weet ik door Ferdi Geers, de stadsarcheoloog van Lommel. Die heeft me daar nog extra uitleg over gegeven, is heel vriendelijk van hem. Dat is hoogstwaarschijnlijk recyclage geweest. Dus er gaan geen ertsen verwerkt. Er werden geen ertsen verwerkt. We spreken van iets van een 2000 voor Christus. Dat is echt lang geleden. Of 1000 voor Christus.
Hersmelten.
Ja, het hersmelten, het omsmelten van bestaande broches naar een andere vorm. Eigenlijk een soort van vormupdating. Dus eigenlijk een soort van iconografische praktijk. Een hervorming, een recyclage, maar ook het omvormen naar een nieuwe vorm. En dat is exact de strategie die we gebruiken bij deze bij deze boter door die boybutter te noemen, ja. Door die homoerotische insinuaties te maken.
En dat is ook wat jij doet, toch?
Ja, hetzelfde materiaal.
En, dat je met bestaande materialen, dat je die omvormt in je eigen werk. Dat is eigenlijk wat iedereen doet.
Tuurlijk,
want dat laat ik heel flauw zijn. Zou dat zijn om dat inderdaad zo op jouw werk te projecteren. Nee, maar dat is wat een kunstenaar doet. Hè? Een kunstenaar die werkt niet in een isolement. Ook niet die schilder die alleen maar in zijn atelier staat. Die doet dat niet alleen.
Ja.
En alleen bij jou is het in jouw werk, in jouw praktijk, is het wat klaarblijkelijker.
Ja.
Dat die wereld bij jou ook in die smeltkroes terechtkomt.
Ja, maar al bij al blijven de anekdotes nog redelijk autonoom. Dus je kan hier perfect een heemkundige rondleiding geven van, over Tilburg. Maar je kan ook over totaal andere dingen spreken. En dat vind ik heel fijn, dat het werk is ter beschikking en je kan het naar je hand zetten.
We zijn echt aan het einde van het gesprek beland, maar ik wil nog niet onbenoemd laten dat er in die wolhokken, waar al even sprake van is, dat daar muurschilderingen zijn. Die muurschilderingen zijn uit twee kleuren, onderverdeeld met een horizontale scheiding. De kleuren zijn uitgekozen door medewerkers van het museum. Die hebben dat in goed overleg gedaan, want het zijn allemaal variaties op dezelfde kleuren. Het begint met, laten we zeggen, een klassiek koningsblauw met een soort bronskleur. En tegelijkertijd krijg je dan in elk volgend kabinet krijg je een andere soort blauw en een ander soort bruin. Afgeleide daarvan. En daarbij zijn objecten geplaatst. Er was al even sprake van de klepperende ooievaarsbek. Maar er zijn ook schilderijen van jou. Schilderijen die tegelijkertijd ook sculptuur zijn. Maar ik heb ook bedacht toen ik dat zag, dat ze tezamen ook weer een schild vormen met beeltenissen. Alleen gedemonteerd in de ruimte. Maar goed, prachtig werk ook. Zoals de hele tentoonstelling bijzonder geslaagd is.
Merci.
Wolf Corridor van Casper Bosmans. Begin juni gaat het naar goede verwachting open hier in de Pont.
Ja,
dankjewel voor dit gesprek.
Merci. Heel fijn om hier te mogen zijn.